Daarna volgt de schriftlezing. Die is vanavond uit het Oude Testament, uit het Bijbelboek Job. En we lezen van hoofdstuk 38 in zijn geheel.
Daarna antwoordde de Heere Job uit een onweder en zei: wie is hij die de raad verduistert met woorden zonder wetenschap? Gord nu als een man uw lenden, zo zal ik u vragen en onderricht mij. Waar was u toen ik de aarde grondde? Geef het te kennen, indien gij kloek van verstand zijt. Wie heeft haar maten gezet? Want gij weet het. Of wie heeft over haar een richtsnoer getrokken? Waar zijn haar grondvesten neergezonken? Of wie heeft haar hoeksteen gelegd? Toen de morgensterren tezamen vrolijk zongen en al de kinderen Gods juichten. Of wie heeft de zee met deuren toegesloten toen zij uitbrak en uit de baarmoeder voortkwam? Toen ik de wolk tot haar kleding stelde en de donkerheid tot haar windeldoek. Toen ik voor haar met mijn besluit de aarde doorbrak en zette grendel en deuren. En zei: tot hiertoe zult gij komen en niet verder. En hier zal hij zich stellen tegen de hoogmoed uwer golven. Hebt gij van uw dagen de morgenstond geboden? Hebt gij de dageraad zijn plaats gewezen, opdat hij de einden der aarde vatten zou en de goddelozen uit haar uitgeschud zouden worden? Dat zij veranderd zou worden gelijk zegelleem en zij gesteld worden als een kleed? En dat van de goddelozen hun licht geweerd worden en de hoge arm worden gebroken? Zijt gij gekomen tot aan de oorsprongen der zee en hebt gij in het onderste van de afgrond gewandeld? Zijn u de poorten des doods ontdekt en hebt gij gezien de poorten van de schaduw des doods? Zijt gij met uw verstand gekomen tot aan de breedte der aarde? Geef het te kennen indien gij dit alles weet. Waar is de weg daar het licht woont en de duisternis waar is haar plaats? Dat gij dat brengen zou tot zijn paden en dat gij merken zou de paden zijns huizes? Gij weet het, want gij waart toen geboren en uw dagen zijn veel in getal. Zijt gij gekomen tot de schatkameren der sneeuw en hebt gij de schatkameren van de hagel gezien, dien ik ophoude tot de tijd der benauwdheid, tot de dag des strijds en des oorlogs? Waar is de weg daar het licht verdeeld wordt en de oostenwind zich verstrooit op de aarde? Wie deelt voor de stortregen een waterloop uit en een weg voor het weerlicht der donderen, om te regenen op het land waar niemand is, op de woestijn waar geen mens is, om het woeste en het verwoeste te verzadigen en om het uitspruitsel der grasscheutjes te doen wassen? Heeft de regen een vader of wie baart de druppelen van de dauw? Uit wiens buik komt het ijs voort en wie baart de rijm van de hemel? Als met een steen verbergen zich de wateren en het vlakke van de afgrond wordt omvat. Kunt gij de liefelijkheden van het zevengesternte binden of de strengen van de Orion losmaken? Kunt gij de Mazaroot voortbrengen op haar tijd en de wagen met zijn kinderen leiden? Weet gij de verordeningen van de hemel of kunt gij de zelfsheerschappij op de aarde bestellen? Kunt gij uw stem tot de wolken opheffen, opdat een overvloed van water u bedekken? Kunt gij de bliksemen uitlaten, dat ze heenvaren en tot u zeggen: zie, hier zijn wij? Wie heeft de wijsheid in het binnenste gezet, of wie heeft de zin het verstand gegeven? Wie kan de wolken met wijsheid tellen, en wie kan de flessen van de hemel neerleggen? Als het stof doorgoten is tot vastigheid en de kluiten samenkleven.
De tekst voor vanavond, gemeente, vindt u in Job 38, versen 25 tot en met 27. Wie deelt voor de stortregen een waterloop uit en een weg voor het weerlicht der donderen, om te regenen op het land waar niemand is, op de woestijn waarin geen mens is, om het woeste en het verwoeste te verzadigen en om het uitspruitsel der grasscheutjes te doen groeien. Gemeente, wij leven in een wereld waarin, als je wat er op ons afkomt via de reclame en dergelijke moet geloven, u en jij en ik in het middelpunt staan van ons eigen leven. Wij kunnen ons leven vormgeven. Wij kunnen bepalen wat we willen zijn, wat we willen worden. Natuurlijk nemen de opties wel een beetje af naarmate je ouder wordt, maar toch, jij hebt je leven in eigen hand. U hebt uw leven in eigen hand. En u wordt in de positie geplaatst dat u mag kiezen. Dat is immers wat de reclame voortdurend probeert te doen bij ons. Ons in de positie duwen van een consument, van iemand die wat te kiezen heeft, die het een kiest of die het ander kiest, die het een koopt of die het ander koopt. En ik wil daar niet te diep op ingaan vanavond, maar je ziet dat op hoe langer hoe meer gebieden, ook op gebieden waarvan je echt wel kunt afvragen of dat nou wel werkt, of je in de zorg mensen tot consumenten kunt maken, of dat echt zo is, of mensen dan iets kunnen kiezen, of ze echt iets kopen. Maar goed, zo zit onze wereld in elkaar. Het draait om u, om jou, om mij, en wij gaan kiezen. Wij gaan er wat van maken, of, ja, of niet. Als je faalt, dan heb je waarschijnlijk verkeerd gekozen, dan heb je het verkeerd gedaan. Tenzij iemand buiten jezelf kunt aanwijzen van wie je slachtoffer was. Eigenlijk is slachtofferschap het enige excuus voor falen, en anders heb je het gewoon zelf gedaan. Want ja, het is jouw leven. Jij bepaalt wat er gebeurt. Het draait om jou. Jij hebt de leiding. En in zo'n wereld is het goed om vanavond uit dat oude Bijbelboek Job die woorden te horen over de Heere die regeert. En voor Job betekent dat dat hij hoort, en dat is het thema van de preek van vanavond, Job, het draait niet om jou. Het thema van de prediking, het draait niet om u, het draait niet om jou, het draait niet om mij. We letten er allereerst op in de eerste plaats, dat God antwoordt. Ten tweede staan we erbij stil dat de mens op zijn plek wordt gezet. En ten derde letten we erop dat op deze manier genade opbloeit. Het draait niet om u. God antwoordt, de mens wordt op zijn plek gezet en genade bloeit op. We hebben gelezen uit het Bijbelboek Job, dat is best een lang Bijbelboek. Hoofdstuk 38 hebben we gelezen. Maar al is het een lang Bijbelboek, de meesten van ons weten wel heel in het kort te vertellen waar dit Bijbelboek over gaat. Job, rijk man, rijk gezegend door de Heere, iemand die de Heere vreest in alle oprechtheid. Hij heeft duizenden stuks vee. En de Heere heeft hem wel 10 kinderen geschonken. Maar zonder dat Job dat weet, wij als lezers van het Bijbelboek krijgen het wel te horen. Klaagt de Satan, de duivel, hem aan op een heel listige manier. Is het om niet dat Job God vreest? Met andere woorden, ja, het is geen kunst dat Job de Heere vreest. Natuurlijk doet hij dat. Hij wordt er zo rijk voor beloond. Ja, als je zo rijk beloond wordt, dan wil iedereen de Heere wel vrezen. Neem het hem maar eens af. Kijk maar eens wat er dan gebeurt. Als Job zijn rijkdom wordt afgenomen, als Job zijn kinderen worden afgenomen, dan zullen we nog eens wat beleven. Dan heeft Job de Heere opeens niet meer nodig. Dan zullen we zien hoe Job afstand neemt van de Heere. Nogmaals, Job weet van dit alles niks. Gods tegenstander, hij krijgt van de Heere de ruimte om Job alles af te nemen. Aan zijn leven mag hij niet komen. Maar hij mag hem zelfs ook ziek maken. En alles wordt Job afgenomen. Al zijn dieren, gestolen of anderszins. Al zijn kinderen, ineens omgekomen. En zijn vrouw. Zijn vrouw zegt, Job, zegen God. Dat wil zeggen, neem afstand van God. Zeg hem, vaarwel. Wat moet je nou met zo'n God, Job? En Job, hij is ziek, hij heeft last van zweren, heeft jeuk. Wat een diepe val. En Job klaagt. En klagen, dat is in de Bijbel nog wel iets anders dan dat we tegenwoordig kunnen klagen. Als we tegenwoordig klagen, dan zeggen we gewoon dat ons iets niet aanstaat, zo in het algemeen. Maar het Bijbelse klagen, dat is klagen richting de Heere. En dat is wat Job doet. Job, tegenwoordig zou je zeggen, hij heeft een probleem. Met Gods weg, met Gods daden. Ja, het gaat heel ver in het Bijbelboekje op. Zelfs met God zelf. En het Bijbelboek is daarom zo lang, omdat er vrienden van Job ten tonele verschijnen. En eerst lijkt het alsof die het Bijbelboek niet zo heel lang zullen maken, want ze komen bij Job zitten in zijn ellende en ze zwijgen 7 dagen en 7 nachten. Wat was dat wijs? Als er mensen zijn die in hun ellende zitten, die diep getroffen zijn, diep getraumatiseerd, die met rouw te maken krijgen. Dat spreken we soms snel, dat spreken we soms oppervlakkig. Die vrienden, ze gingen erbij zitten en ze waren er gewoon. En daar heb je wat aan, aan mensen die er gewoon zijn. Maar zo bleef het niet. Die vrienden die gingen in gesprek met Job. En dat deden ze met de beste bedoelingen. En dat deden ze ook nog eens gewapend met, zou je kunnen zeggen, de beste theologie van die tijd. En ze zeiden, Job, het is toch heel duidelijk wat het woord van de Heere leert. Wie de Heere vreest, die wordt rijk gezegend. Wie afstand neemt van de Heere, hem vervloekt of ongehoorzaam is aan zijn woord en aan zijn geboden, die mag rekenen op de vloek van de Heere. Nou Job, het is wel duidelijk. Dit is Gods vloek, niet Gods zegen, die je ondervindt. Dus, je hebt gezondigd. Job, geef het nou maar toe. Of als je niet weet wat het is geweest, die zonde, ga jezelf maar onderzoeken, net zolang totdat je weet wat het is geweest. En beleid het dan maar, dat is het beste, Job. Job gaat daar niet in mee. Job spreekt dat tegen. Job was niet veranderd. Hij vreesde de Heere voordien en hij bracht offers voor zijn kinderen, want ze zouden eens mogelijk kunnen zondigen. Nee, Job was werkelijk een godvrezend mens. En als zijn vrienden tegen hem zeggen dat hij gezondigd heeft, dan ontkent hij dat. Hij ontkent althans dat hij gezondigd heeft in die mate dat het deze stap van de Heere zou rechtvaardigen. Als het inderdaad zo is, zoals je het in het spreukenboek vindt en op vele plaatsen meer, dat als je de Heere vreest dat je rijk wordt gezegend en dat als je goddeloos bent dat je mag rekenen op de vloek, dan zegt Job, ik vreesde de Heere en ik vrees de Heere nog. En ik heb niet gezondigd zoals jullie denken dat ik gezondigd heb. En dat gaat in verschillende ronden. Die vrienden die komen erop terug en die vrienden die gaan erop in. Ze spreken en spreken en spreken. Maar Job weigert te aanvaarden dat het aan hem ligt. Job spreekt harde woorden. Job zegt ergens, was de Heere maar een man, dan daagde ik hem voor het gericht en dan zou ik winnen ook. Je moet maar durven. Maar Job zegt het. Job meent voluit in zijn recht te staan tegenover de Heere. En als je er zo naar kijkt, dan denk je ook, ja, als nou iemand als Job al niet gezegend wordt, wie dan wel? Hoe vroom, hoe godvrezend moet je dan wel zijn om wel gezegend te worden? En Job zegt het, staat in hoofdstuk 34, vers 9. Het baat een mens niet als hij een welbehagen heeft aan God, als hij God lief heeft. God lief hebben, daar heb je niks aan. En als dat zo een aantal keer heen en weer gegaan is tussen de vrienden en Job, dan spreekt uiteindelijk Elihu als laatste, als jongste. En eigenlijk herneemt hij alles wat die vrienden hebben gezegd. En wat hij zegt komt erop neer: de Heere is machtig en hij is rechtvaardig. En wie rechtvaardig is, wordt door de Almachtige niet onderdrukt, zo zegt Elihu. Job weigert het te aanvaarden. Dat antwoord van zijn vrienden, dat is geen antwoord op zijn nood. En dan krijgt Job wel antwoord. Dat is ons teksthoofdstuk. Hoofdstuk 38. Toen antwoordde de Heere Job uit het onweer. Een donderstorm. De stem van de Heere klinkt, die het woud verbreekt. En ik neem aan dat de meesten van ons nooit een onweer hebben meegemaakt in het open veld. Terwijl dat onweer op je afkomt en je je kwetsbaar en nietig voelt. Wat stel je dan als mens voor, te midden van die enorme krachten van de natuur? Dan voel je je eigen nietigheid en je eigen kleinheid. En dat is dan alleen nog maar de plek van waaruit de Heere spreekt. Hoeveel groter is Hij? En het antwoord van de Heere, dat toont ons vooral Gods macht. Gods macht. Job wordt ondervraagd. Job, jij zegt zulke verstandige dingen. Job, jij slaat zo'n hoge toon aan. Job, dan moet je nu toch eens even uitleggen, waar was je toen ik de aarde grondvestte, vers 4. Job, als je het zo goed weet en als je al zo lang meegaat, als je al zo oud bent en zo wijs bent, vertel het dan eens. Wie heeft nou de maten van de aarde gezet? Dat weet je toch wel, Job? Nee, natuurlijk. Natuurlijk weet Job dat niet. Wat zou Job daarvan weten? Hoe het er bij de schepping van hemel en aarde aan toe is gegaan? Wie zal dat zeggen? Dat weet toch geen mens? Hoe zou Job dat ooit kunnen uitdrukken? En er zit een opbouw in de vragen die op Job worden afgevuurd. Eerst gaat het over de grondvesting van de aarde vanaf vers 4... En dan vanaf vers 8 dan gaat het over de macht van de zee. Wie heeft een grens gesteld voor de zee toen ze uitbrak? Ja, wat weet Job ervan? En dan vers 12, Job, heb je van je dagen ooit de morgenstond geboden en heb je de dageraad zijn plaats gewezen? Nee, natuurlijk niet. Dat zijn toch dingen die gaan de menselijke maat en de menselijke macht verder te boven. Dat kan Job niet. Dat kan ook geen mens doen. De Heere toont hier zijn macht, zijn wijsheid, zijn inzicht. Hij heeft al die dingen gedaan toen er nog geen Job was. En Job, die zo wijs meent te zijn, kan wel menen wat te weten, maar hij weet over deze dingen uiteindelijk niets. En te midden daarvan heeft dan onze tekst van vanavond een plek. Nadat de Heere zo Job op zijn nummer heeft gezet, op zijn plek heeft gezet en eigenlijk met hem heeft gespot, vers 21, gij weet het, want gij waart toen geboren en uw dagen zijn veel in getal. Nou, niet dus. Je spot de Heere met Job. En dan vers 25 en verder onze tekst. Wie maakt er een waterloop, dat wil zeggen een soort irrigatiesysteem zo in de hemel, dat water dat er moet vallen, wie zorgt er nou voor dat het ene gangetje neemt en niet het andere gangetje? Wie zorgt ervoor dat het water valt waar het valt? ach ja, soms regent het en soms regent het niet. Maar we moeten even bedenken wat dit betekent voor de oosterling die Job is. In het oosten is het vaak erg droog. En je bent aangewezen op bepaalde momenten in het jaar dat het regent. En stelt u zich die Israëlische boer voor, die heeft gezaaid. En die nu hoopt op regen. Zodat hij uiteindelijk over een poosje kan oogsten en hij zijn gezin te eten geeft. Dat is een kwestie van leven of dood. En dan komt daar een enorm dikke bui aan. Je ziet het aan de donkere wolken. En die boer die verheugt zich erop dat het gaat regenen op zijn land. Maar wat gebeurt er met die enorme wolk, met al die regen erin? Die gaat over zijn land heen. En dan in de woestijn. Maar niemand er wat aan heeft. Maar toch niks groeien wil. Daar barst de bui los. En die boer die heeft er niks aan. Wie doet dat? Wie gaat erover? Dat je soms niet krijgt wat je wilde. Dat het goede waar je zo op hoopte, je voorbij gaat. Dat al dat waardevolle wordt verspild. Wie gaat erover? Dat je soms met lege handen staat. Wie doet dit? Ja, dat is het raadsel voor Job. Dat is de vraag die hem wordt gesteld. En uiteindelijk is het antwoord natuurlijk niet zo moeilijk. Het is de Heere die dat doet. Dat is wat Job telkens moet erkennen. Dat het de Heere is die dit doet. In die tijd waren er wel mensen, best wel veel mensen, die meenden dat er verschillende goden waren voor de zon en de maan en de sterren. En dat de vruchtbaarheidsgod Baal, en daar had je ook weer soorten in, ging over de vruchtbaarheid van het land en ook over de regen. Vandaar dat er vlak na onze tekst wordt gesproken over de regen en over de dauw en over het ijs en over de rijm. Verschillende gestalten van water, die werden gezien in die tijd door de Kanaanieten als de dochters van Baal. Maar hier wordt aan Job gevraagd, uit wiens buik komt het ijs voort? Ja, komt het van de Baal? Wie baart de rijm van de hemel? Komt het van de Baal? Nee, dat komt niet van de Baal, dat komt van de Heere. Het is de Heere die dit doet. En ook die sterren die soms worden aanbeden, die Maserot en die wagen en zo, dat zijn geen zelfstandige goden. Nee, de Heere heeft alles in zijn handen. Er is er één die dit alles leidt. Het is niet zo dat er meerdere goden zijn die met elkaar in een strijd verwikkeld zijn, zoals sommige volkeren toen dachten. Maar er is één God de levende, de Heere, en Hij doet dit. Ik kan me wel voorstellen dat er onder ons zijn die denken, wat is dat nou voor een antwoord dan? Job heeft allerlei ernstige vragen aan de Heere. Waarom? Dat is Jobs vraag. Waarom doet de Heere dit? Krijgt hij daar nou een antwoord op? Toen antwoordde de Heere Job uit het onweer. En dan ga je lezen en dan denk je, nou, welk antwoord krijgt Job op zijn ernstige vragen aan de Heere? En hij krijgt alleen maar vragen terug. Als u het zo nog even bij langs leest, onze schriftlezing, dan hoef je het alleen maar zo even te bekijken. Je ziet al die vraagtekens staan. Wat is dat nou voor antwoord? Job moet gaan erkennen dat het de Heere is die alle dingen leidt. Is dat dan een antwoord? Het is niet het antwoord waarop Job had gehoopt, nee. Het is wel het antwoord dat Job krijgt. Je zou het zo kunnen zeggen. Job krijgt niet stap voor stap een antwoord op al zijn vragen, Maar hij krijgt een antwoordende God. Die al zijn vragen wil wegnemen. Dat is wat anders. Dat is heel wat anders. Als wij zitten met levensgrote vragen. Waarom is het nou gegaan zoals het ging? Waarom werd ik ziek? Waarom ben ik ziek? Waarom ben ik alleen? Waarom gebeurde er dat nou? Zou u werkelijk geholpen zijn? Als er iemand is die tegen u zegt, nou dat zal ik je vertellen. Dat zit zo en zo. Dat kan toch niet? Dat soort antwoorden bestaan toch niet? En dat zou je toch ook niet willen horen, dat soort antwoorden? Nou, dat soort antwoorden krijgt Job dan ook niet. Als ze er al zijn, dat soort antwoorden, kan Job ze niet bevatten. En zo is het leven, ook het leven van de gelovigen. Dat je soms tal van vragen hebt, zelfs ook vragen aan de Heer. Vragen bij een open Bijbel en dat je de vinger erbij legt en dat je zegt, ja maar het is toch zo en ik begrijp het niet. En dat je geen keurig punt voor punt antwoord krijgt. Maar, dat is dus ook niet nodig. Job moet niet een antwoord hebben van God dat hij kan lezen en dat hij dan zegt, oh ja, zo zit het. En dat hij dat meeneemt en dan is het klaar. Maar Job moet de Heere hebben. En de Heere moet Job hebben. En de wijsheid, dit is onderdeel van de wijsheid van Israël in het Oude Testament. De wijsheid is niet dat je een keurig antwoord krijgt op je vragen, punt voor punt voor punt voor punt. Maar de wijsheid is dat je je realiseert wie de Heere is. Hebben wij dat ook ontdekt of ontdekken we het vanavond? En misschien wel weer opnieuw. Wat kunnen we vragen hebben? Waarom is er zoveel leed in de wereld? Waarom sterven er mensen van de honger? Het leed in je eigen leven. Of soms als je een krantenfoto ziet van een kind dat te lijden heeft. En je denkt, waarom? En dan krijg je geen keurig antwoord op een briefje. Maar hebben we nou de Heere nodig? En hebben we aan de Heere ook genoeg? God antwoordt, jazeker, maar op zijn eigen wijze. God antwoordt niet op die manier dat wij mensen dan vervolgens kunnen zeggen dat God wel gelijk heeft en dat God daar dan blij mee mag zijn. Zo had Job het graag gezien. Maar God antwoordt op zo'n manier dat de mens op zijn plek wordt gezet. Dat gebeurt ook met Job. Ja, dat is de teneur, de strekking van dit hoofdstuk, om zo te zeggen. De Heere is aan Job geen verantwoording schuldig, want Job kan het allemaal niet overzien. De Heere regeert en dat moet voor Job dan maar genoeg zijn. Kijk, Elihu zei in zijn reden nog, God is machtig en hij is rechtvaardig. Maar hier in dit hoofdstuk, als je eerlijk bent, dan draait het vooral om de macht van de Heere. En dat rechtvaardige, ja, dat zullen we dan moeten geloven, moeten vertrouwen dat de Heere rechtvaardig is. We komen er straks nog wel even op terug. Maar wat God hier doet met Job is hem op zijn plek zetten. Je kunt als mens wel denken dat je heel wat bent en heel wat weet. Deed Job dat dan? Was Job dan zo hoogmoedig geweest? Deed Job het dan helemaal verkeerd? Dat is toch menselijk dat je zulke vragen hebt? Job deed het niet helemaal verkeerd. Verderop in dit boek, als God die vrienden van Job aanspreekt, Dan zegt hij tegen hen, jullie hebben niet recht voor mij gesproken zoals mijn knecht Job. Job wordt ook op zijn plek gezet en Job moet ook herroepen en boete doen in stof en as. Dat doet hij dan ook. Maar Job met al zijn vragen, Job met zijn woorden waarvan je zegt, Job, hoe durf je tegen de Heere te zeggen? Job met al zijn klachten doet het beter dan zijn vrienden, zegt de Heere. Waarom? Omdat Job geen genoegen nam met vroom klinkende, maar makkelijke antwoorden. Die vrienden die hadden een systeem en die wisten hoe het met God zat. En je hoefde het ze maar te vragen en ze hadden een antwoord voor je. Ze leken alles te weten over God. Alsof God geen verrassingen voorzaat. Maar zo is de Heere niet. De Heere is zo groot dat wij hem niet in de vingers krijgen met onze gedachten en met onze systeem. En wat Job wel deed en die vrienden niet, is naderen tot God. Die vrienden spraken over God. Die wisten hoe het zat, zogenaamd. Job wist het niet, maar hij kwam met zijn onwetendheid en met al zijn vragen bij de Heere terecht. En dat is beter dan dat je er een redenering op nahoudt waar je God zelf niet bij nodig hebt. Want waar de Heere de mens op zijn plek zet, daar laat hij hem niet eenzaam daar staan, maar de plek van de mens is tegenover God. In afhankelijkheid, en daar houdt Job wat te leren, maar Job stond in ieder geval tegenover God anders dan die vrienden. En wat de Heere Job hier leert, is zijn eigen nietigheid. De schepping was er eerder. En de mens kan heel wat lijken. En hij is een weinig minder dan de engelen gemaakt, zegt Psalm 8. Maar als we het in Genesis lezen, dan lezen we dat de mens niet eens zijn eigen scheppingsdag had. Maar op dezelfde dag is geschapen als de dieren. En er wordt wel eens gezegd dat de mens de kroon is op de schepping. Maar met evenveel recht, waarschijnlijk zelfs meer recht, kun je zeggen, nee, de Sabbat is de kroon op de schepping. De zevende dag is waar het om ging. Dat God rustte van zijn werken. Want het draait in deze wereld niet om de mens. Hoe hoge positie de mens ook heeft gekregen, hoe grote verantwoordelijkheden de mens ook heeft gekregen, maar wij zijn van de zesde dag. Niet van de eerste, toen de Heere de wereld tot aanzijn riep. Niet van de zevende, toen God de Sabbat als kroon op zijn schepping plaatste. Wij zijn mensen van de zesde dag. God is groter dan wij ooit kunnen bevatten. En in dit hoofdstuk en het volgende, dat hoort er eigenlijk bij, maar dan werd de schriftlezing veel en veel te lang. Maar dan wordt er een wandeling gemaakt door de dierenwereld. En met name de wilde dieren, de dieren die je niet zomaar tegenkwam. De dieren die zich aan het zicht van de mens onttrokken. Zelfs de arend die zijn nest hoog in de hoogte bouwt en geen mens weet hoe hoog precies. Wat God met Job doet, dat zou je als je een hedendaags voorbeeld zoekt kunnen vergelijken met van die filmpjes die je wel kunt vinden op het internet. Er zijn verschillende varianten van en het is telkens weer fascinerend als je zoiets ziet. Dat begint bij één persoon in een achtertuin of zo, ergens in Amerika. En die zie je op zijn of haar hoofd. En dan wordt er uitgezoomd en dan zie je die hele achtertuin en dan zie je de straat en dan zie je de wijk en dan zie je de stad. En dan wordt er verder uitgezoomd en dan zie je de Verenigde Staten en dan zie je de wereld, de aarde. En al verder en verder en verder wordt er uitgezoomd. En minutenlang gaat het door totdat je de hele aarde niet meer kunt onderscheiden in het beeld. En je ziet vele, vele sterren. Wie zou ze tellen? En je raakt onder de indruk. Ja, die makers bedoelen vast dat je onder de indruk raakt van de grootte van het heelal, en dat zal wel. Maar je raakt toch ook onder de indruk van deze God. Als je even iets ziet van hoe groot de schepping van de Heer is. En dan vaak aan het eind van zo'n filmpje, dan wordt er heel sterk versneld weer ingezoomd. En dan ben je weer terug waar je was. Maar je hebt intussen wel iets geleerd. Over je eigen nietigheid, je eigen kleinheid. Dat wij leven op een speldenknop ergens in het heelal. En nu is er een God die dit alles heeft gemaakt. En die ons, om zo te zeggen, in heeft gezoomd op die ene planeet. En op die ene planeet de mens heeft geplaatst. En toen die mens viel, je zou zeggen, ach, er zijn zoveel soorten. Er zijn zoveel planeten. Misschien maar ergens anders beginnen. En die mens laten voor wat hij was. Toen heeft die God, die hemel en aarde gemaakt heeft, zijn eigen zoon naar deze wereld gezonden. Zo groot is God. Zo klein zijn wij. En hoe meer je van die grootheid van de Heere gaat zien en hoe meer je onze kleinheid beseft, hoe meer je je gaat verwonderen over die genade van de Heere, dat hij die eeuwig rijke en almachtige God zich bezig wil houden met één zo'n mensje, één zo'n mens Job. Dat de Heere de tijd neemt en de ruimte maakt om met die Job te spreken. De mens wordt op zijn plek gezet, ja. Maar hij wordt niet genadeloos op zijn plek gezet. Job wordt op zijn plek gezet en wij worden op onze plek gezet. Het draait hier allemaal niet om ons. Hè? Het draait niet om u, om jou of om mij. De Bijbelse wijsheid is, we zagen al, niet dat je op alle vragen een antwoord krijgt. Maar dat de Heere naar voren treedt. En dat dat genoeg is. Is het dat ook voor ons? We kunnen een hart hebben boordevol vragen, kritische vragen, grote vragen, levensvragen, geestelijke vragen, goede vragen, slechte vragen, tal van vragen. Maar hebben we nou aan de Heere genoeg? Oh, wat is dat onbevredigend, juist voor ons westerlingen, want wij willen alles zo heel precies weten. Hebben we nou aan de Heere genoeg? En doen we een stap terug. Nee, niet wij zijn het centrum van het universum. Het gaat niet om ons. Het gaat niet om mij. Maar het gaat om de Heere. En soms wil de Heere kennelijk dat het regent in de woestijn. En dan denken wij, waarom nou toch? En we krijgen geen antwoord. Hij is de Heere. Hij doet wat hem behaagt. Zullen we het bedenken als we weer eens bezig zijn en we denken dat we zo ontzettend belangrijk zijn en dat het allemaal om ons draait en dat als wij er niet waren, dat het dan helemaal misging. Bedenk eens wie de Heere is. Bedenk eens wat onze plek is. Dat zet ons op onze plek. Dat leert je leven van genade. En dat maakt je ook bescheiden. En soms, en ik wil het voorzichtig zeggen, want we moeten niet bagatelliseren wat er kan zijn aan leed en aan ellende. En niet alle leed heeft direct één op één een bedoeling, maar soms kan de Heer ons wel eens iets afnemen. Of iets opleggen. om ons hierin te oefenen. Dat we het voelen. Ik kan het niet. Ik krijg het niet voor elkaar. Mijn armen zijn te kort. Dan worden we op onze plek gezet. Soms zet de Heere mensen stil. Ja, zegt iemand, gaat dat dan alleen over je eigen kleinheid of gaat dat dan ook over je zonde en over je schuld? Nou, het is beide. En dat was het bij Job ook. Uiteindelijk moest Job ook zijn schuld belijden. Maar om onze schuld te leren kennen, is het wel heel nuttig dat we ook onze kleinheid leren beseffen en dat onze hoogmoed wordt gebroken. Soms wordt je weg omgebogen en krijg je er geen uitleg bij. Bewerkt het ook bij ons een diep ontzag voor de levende God. Hij is de Heere. Vergis ik me of begint dat een beetje weg te sijpelen uit onze tijd, ook in de kerk? Dat wij mensen onszelf inmiddels toch wel zo bijzonder vinden en zo belangrijk vinden en zo uniek zijn. Ja, dat de Heere toch wel naar ons moet luisteren en dat hij ons toch wel genadig moet zijn. En dat het onvoorstelbaar is dat de Heere ons voorbij zou gaan. Leren we de les van Job. Op onze plek gezet. Met diep ontzag. Diepe eerbied voor onze schepper. Wij zijn in zijn hand en hij is ons geen verantwoording schuldig. En wat een wonder. Als de Heere je dan genadig is. Ja, zegt iemand, daar moet het nog wel over gaan. Want dat de Heere antwoordt met zijn macht, dat hebben we nou al gezien. En dat die mens op zijn plek wordt gezet. Maar is de Heere nou ook genadig? En is hij nou ook rechtvaardig? Want die vragen van Job, ja, de Heere treedt met zijn macht naar voren. Maar die vragen van Job, die liggen er toch nog? Nog een keer naar onze tekst. Het gaat hier over een stortregen. Die regent op het land waar niemand is. Op de woestijn waarin geen mens is, dus het gaat niet om de mens. Het regent op een plek waar geen mens is, die regen die is niet voor de mens bestemd. Het gaat niet om die mens, maar om het woeste en verwoeste te verzadigen en het uitspruitsel van de grasscheutjes te doen groeien. Hoe gaat dat in die woestijn? Het schijnt een indrukwekkend gezicht te zijn, ik heb het zelf nooit gezien. Maar in de woestijn in Israël, als het daar nou regent, kan er zo ineens een groene waas over die woestijn komen te liggen. Van alles wat opeens begint te groeien en te bloeien. En dat het opeens fris en groen wordt. Het is vaak ook zo weer voorbij. Als die regen even is geweest en de verzengende wind komt er weer, dan is het ook zo weer weg. Het bloeit op. Ja, dat doet de Heere soms. Omdat het hem behaagt. Wij met ons denken in termen van efficiency en zo, zouden zeggen, ja, dat is natuurlijk niet handig. Water in de woestijn, daar heeft niemand er wat aan. Dat water, dat kan beter naar die boer toe. Maar soms behaagt het de Heere om een plek waar eigenlijk niks groeide en niks fatsoenlijk kan groeien, zou je zeggen, het woeste en het verwoeste, om dat te verzadigen. Waarom doet de Heere dat? Omdat hij zo is. Omdat hij soms het vruchteloze, het nutteloze opzoekt. Omdat hij het soms laat regenen op een plek waarvan wij zeggen, ja, maar dat heeft toch geen zin. Omdat de Heere genadig is. En dat is misschien slecht nieuws voor diegene die denkt, als de Heere nou de beste mensen ooit zou uitkiezen, dan zou hij mij uitkiezen. Dat is slecht nieuws voor u, voor jou, maar het is goed nieuws. Voor iemand die zegt, ja, kan de Heere nou met mij beginnen? Onvruchtbaar. Onnuttig. Heere is die God die het soms zo leidt dat juist op het woeste, op het verwoeste, in de woestijn het regent, omdat het hem behaagt. Zou het de Heere behagen om ons ook die regen, die zegen te schenken? Ja, zegt iemand, dat vraag ik me af. Ja, de Heere is groot en hij doet wat hem behaagt en we zijn helemaal op zijn genade aangewezen. En die kunnen wij niet sturen. De Heere is het die al die dingen leidt. Ja. Maar ja, ontvangen we dan ook? En is deze machtige God, we moeten op die vraag nog terugkomen, is deze machtige God nou ook goed? Ja, dat is hij. Hoe weet je dat? Hoe kun je dat weten? Ja, dan moeten we verder lezen in de Bijbel dan alleen het Bijbelboekje op. Jezus Christus, de Zoon van God. Wat moest hij lijden? Hij raakte alles kwijt. Hij was rijker dan Job. Hemel en aarde, het vee op 1000 bergen, alles was zijn eigendom. Koning van het universum, hij wel. En hij heeft het alles afgelegd. Dat leed waarvan Job zegt, waarom? Hij koos ervoor. Kun je het je voorstellen? Hij koos ervoor. Om alles af te leggen en kwijt te raken. Oh ja, hij zei waarom. Die vraag van Job, die ging bij hem nog dieper. Toen hij zei, mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? Wie stuurde dat, wie leidde dat? Wie zorgde dat die stortregen al Gods golven en al Gods baren over hem heen kwamen? Wie heeft dat zo geleid? Het is de Heere. En in Jezus Christus is het te zien. Dat deze God er geen lust in heeft om mensen te plagen. Om mensen dingen af te nemen en om te zorgen dat de mensen het slecht hebben. Maar in Jezus Christus is te zien dat de Heer er zelfs zijn eigen zoon voor over had. Om dieper en zwaarder te lijden dan zijn knecht Job. Opdat zondaren gered zouden worden. Dat mensen die zijn als een dorre woestijn, als een land waarvan je zegt, daar kan toch helemaal niks groeien, opdat hun leven zou bloeien. Want zo is de Heere. Ja, als we naar die gekruisigde Christus kijken, dan kunnen we de Heere toch niet van kwaad verdenken. Dan kunnen we toch niet volhouden dat de Heere niet recht zou zijn. Zien we dan ook zijn genade? Leven we ook van deze genade? Ja, zegt iemand, maar dan nog, hè, de Heere bepaalt. De Heere is soeverein. En ja, als je dan met lege handen staat en je ontvangt die zegen niet, ja, wat moet je dan? Nou, het is wel gegarandeerd waar die zegen zeker wel te vinden is. Aan de voet van het kruis van de Heere Jezus Christus. Wie daar knielt, wie daar zijn handen ophoudt om genade, die komt niet beschaamd uit, maar die ontvangt meer dan je ooit had kunnen denken. Kijk, van Job lezen we aan het eind van dit boek dat hij van de Heere weer veel zegen ontvangt, veel kinderen, veel vee.
En je zou denken, eind goed, al goed. En dan denk je, ja, is dat het dan? Hè? Want Job die moest uiteindelijk nog weer sterven en dan ben je nog weer alles kwijt. Maar wie nu leeft van deze genade van de Heere Jezus Christus. Die ontvangt een leven dat nooit meer sterft. Kijk, in die wereld waarin wij leven, waarin wordt gedaan alsof het om u, om jou, om mij draait. En alles wordt je aangeboden, koop dit en je zult gelukkig zijn, doe dit en je hebt een fantastisch leven. Ach ja, het verglijdt allemaal en het vergaat allemaal en er blijft niks van over. Maar wie deze God kent, de God van Job, de Vader van de Heere Jezus Christus, die ontvangt een leven dat nooit meer eindigt. Zouden we hem dan niet te voet vallen? Die eeuwig rijke God, die zo onnoemelijk groot is, groter dan wij ons ooit kunnen voorstellen. Wij kunnen ons het heelal toch niet eens goed voorstellen. Laat staan dat we ons God kunnen voorstellen. Die God, die mens is geworden zoals wij. Die God die door zijn geest nog altijd werkt. Zou het werkelijk zo zijn dat als u tot de Heere nadert en hier de vinger bij legt, als u uw handen uitstrekt naar de Heere, dat u niet zult ontvangen? U zult het ondervinden. Dat voordat u uw handen naar de Heere uitstrekte, hij zijn hand al naar u uitstrekte. U zult het ondervinden dat voordat u begon te beseffen dat u zijn zegen nodig had, dat de Heere al begon te zegenen. Kennen we deze Heere zo? Dan worden we op onze plek gezet, maar dat is de beste plek. Tegenover God, niet als centrum van het universum, want het draait niet om mij, maar het draait om de Heere. En daarom Gods lof verkondigen. De Heere is God. Erkent dat Hij ons heeft gemaakt. En geenszins wij. Een volk tot zijn lof, tot zijn dienst bereid. Amen.